Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, het is bijna kerst. En bij kerst pakken veel mensen het gourmetstel uit de kast. Gourmet jij wel eens?
Ik moet eerlijk zijn, hè?
Je moet heel eerlijk zijn.
Ik moet eerlijk zijn, ja.
Ik niet namelijk. Ik heb er echt een hekel aan.
Maar goed. Ik heb er ook een hekel aan en toch doe ik het.
Ja? Ja, waarom dan?
Ja, ja, omdat er toch familie en vrienden zijn die dat wel fijn vinden. En ik moet zeggen, het is me gelukt om het nu passable te houden, ja? Zeg maar. Ja, ja, ja. Als je niet voor de kant-en-klare sets gaat, maar je maakt zelf dingen, dan is het mogelijk om het doable te doen. Maar het blijft natuurlijk gewoon alleen maar inferieure dingetjes bakken, ja, in kleine pannetjes en nee.
Maar goede spullen is dus belangrijk.
Zoals altijd, ja.
Deze aflevering gaat over kerst in 2022, dus kerst dit jaar. En het leuke is, we hebben deze weer een keer een samenwerking met Okhuizen en een heuse kerstspecial gemaakt. Daarin staat een menu met eigen recepten die geïnspireerd zijn op het afgelopen jaar en dingen die we hebben meegemaakt. En natuurlijk met bijpassende wijnen.
Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het eerst even hebben over hoe maak je van kerst een succes? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen goede recepten zijn, maar dat het ook allemaal lukt. Dan hebben we het over het thema en het aanpak van het menu. Dat is een beetje een stukje proces.
Ja, en jouw favoriete onderdeel.
Mijn favoriete onderdeel. En vervolgens, en daar hebben we het meeste zin in, het menu per gerecht bespreken. Inclusief dit jaar voor het eerst vega varianten en schitterende wijnen.
En we hebben ook een gast, want aan tafel zit Xavier Kat, de eigenaar van Okhuizen.
Zeker.
Ja, zeker. Hij gaat ons zo helpen met de wijnsuggesties, want die heeft hij met zijn collega's hebben die uitgekozen bij het menu. Vertelt meer over de wijnen en waarom het goed bij een gerecht past. En in het supplement praten we uitgebreid met Xavier door over wijn en kerst, want dat is eigenlijk het moment waarop veel mensen eraan denken om een fles wijn op tafel te zetten. En daar heb je heel veel over te vertellen volgens mij, toch, Xavier? Welkom trouwens.
Dankjewel. Heel leuk er te zijn weer.
Ja. Ja, we beginnen altijd met een drankje. En als je een eigenaar van een wijnhandel uitnodigt, dan ligt dat natuurlijk voor de hand om iets met wijn te doen. Dus we hebben Xavier gevraagd wat mee te nemen. Xavier, wat heb je voor ons meegenomen?
Ja, het leek mij leuk om een wijn sowieso uit de special te pakken.
Ja.
En iets, ik dacht, we gaan meteen voor wijnspijs. En wat is nou makkelijk om hier aan tafel dan te proeven?
Ja.
En ik wist iets. Dat is de Bombanjules. Is ooit door mijn vader verzonnen.
Uh-huh.
En dat heeft hij laten ontwikkelen door een patissier. En dat is een chocolaatje met een crèmevulling van Banjules. En dan moet je weten dat Banjules en chocola, dat gaat fantastisch samen. Dus dat chocolaatje op zich is al een tractatie. Maar als je dan in combinatie met een slokje Banjules proeft, ja, dat is zomaar heel erg fijn.
Ik dacht, zeggen,
dat laat ik jullie proeven.
Bring it on.
Ja, want er staat een Xavier maakt de wijn open en er zit nog een doosje op tafel met dus de bonbons dan, denk ik.
Nee, wat is wel aardig. Dit is een doosje zeg van een centimeter of 20 lang en 8 breed. En kijk, en in dat doosje zit prachtig, wat zijn het? Volgens mij zijn het 14 mooie.
Oh, wauw, dat ziet er wel heel
rode,
vet uit.
Dieprode balletjes. En dan wachten wij op de queue. En dan krijgen we. Oh, de wijn kleurt ook mooi bij. Oh, die kleur is ook prachtig. Enfin.
Dus we gaan eerst een chocolaatje nemen en dan de wijn proeven. Xavier, is dat het idee?
Dat is het idee. We kunnen ook beginnen met eerst even de wijn te ruiken en te proeven.
Dat is beter, denk ik. Hè?
Ja. Dan het chocolaatje en dan het volgende slokje.
Oké, en wat drinken we?
Het is een Banjules van Domaine de la Rectorie. Banjules ligt in het zuiden van Frankrijk, bijna in de bocht met Spanje, bij de Pyreneeën.
Aan de kust, hè?
Net aan de Franse kant. Het is prachtig.
Ja, het is heel mooi daar, ja.
De wijngaarden die lopen bijna tot aan zee. Het is ook een bijzonder gebied, omdat aan de ene kant heb je de koelte van de zee, en maar je hebt ook de warmte van het zuiden. Maar de bodem van leisteen, van schiste,
ja?
dat geeft een enorme mineraliteit en een soort van natuurlijke frisheid, ondanks de warmte. En dit is een wijn die wordt gemaakt op dezelfde manier als port. Maar het heeft een heel fruitig en bijna fris karakter, terwijl het ook intens zoet is.
Ja.
En dan moet je weten dat de Grenache-druif, die heeft een bepaalde tanninestructuur die overeenkomst heeft met die van chocolade.
Nou, wat grappig.
En daar zit de brug.
Ja. Wat ik heel erg interessant vind, los van het feit dat Banyuls inderdaad echt een te gekke plek is om te zijn, dat het dus... Het is bijna een rode wijn en een dessertwijn in elkaar. Dat vind ik. Dus het is, wat je zegt, die tanninesproefje, er zit een redelijke zuurtje in en ook nog zoet. Maar dat is vaak met dessertwijns, is het dan zoveel zoetigheid of met een port. Dit vind ik echt fantastisch.
Ja, en hij ziet er ook uit en hij ruikt als een rode wijn.
Ja, dat is het misschien.
En als je hem dan... Als je hem dan proeft, dan komt dat zoetje. Maar dat zoetje is niet... Dat is niet precies wat jij zegt. Het is nog subtiel.
Oh, dat is echt te gek.
Ja. Ja, dus ja. Inderdaad...
Geen meisjeschocolaatje, Jeroen.
Wat Jonas zegt, die zuren... Die maken die wijn... En die krijgt naar een fris karakter, krijgt het erdoor. Hè?
Ja, het is duidelijk een...
lekker zo.
Een pure ganache.
Ja, een ganache.
Pure buitenkant.
Even uitleggen wat een ganache is.
Ja, ganache is feitelijk een zachte versie van chocola. Chocola en room gekookt. Er zit een redelijk stevige, maar ook pure buitenkant omheen. Dus je hebt een behoorlijke crunch. Je hebt ook nog echt een stuk chocola wat je eet. Maar je proeft ook die zachte binnenkant.
En niet te zoet, hè?
Het is een vrij bittere chocola. Wel aromatisch en bloemig. En ik heb natuurlijk net die wijn geproefd. Laat ik zeggen, die hint van dat zuurtje en van die tannines, ja. Dat zit ook al in die chocola. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als we nu een slokje van die wijn nemen.
Dus wat er gebeurt eigenlijk, het ligt zo in elkaars verlengde, dat als je die slok erachteraan neemt, dan blijf je het chocolaatje soort van doorproeven. Dus het verlengt de smaak.
Absoluut, ja. Absoluut. Nou, niet alleen de smaak, maar ook het mondgevoel. Wat vind jij, Jeroen?
Ja, ik vind, nou, wat mij ook opvalt is dat in die eerste slok proef je nog best wat tannines in die wijn. Op het moment dat je dat chocolaatje eet en je dus dat vet in je mond hebt, dan verdwijnen die tannines helemaal en maken daarvoor meer ruimte voor de onderliggende smaken en aroma's. Ik vind het erg lekker. Ik kan hier wel mee op voor de open haard liggen met zo'n doosje aan de ene kant en de fles aan de andere kant.
Ik zie het echt helemaal voor me. Op een berenvel.
Zeker.
Deze wijn, ik vertelde dat net al, die wordt op dezelfde manier gemaakt als een port wordt gemaakt.
Ja?
En dat is, wij noemen dat muteren. Dus dat is de vergisting wordt gestopt, geblokkeerd door het toevoegen van alcohol.
Okay,
dat is pure alcohol, wijnalcohol. En dat wordt aangevuld tot ongeveer 17,5%. Bij port is het zelfs nog iets hoger, is vaak tot 19%. 17,5%. En dan stopt de activiteit van de gisten. En dan blijft er natuurlijk zoet over.
Oh, natuurlijk. Want het zoet wordt uiteindelijk door de gist opgegeten. Om er alcohol van te maken. Ah ja, interessant. Baktotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
Ze hebben een snelle, uitgebreide site met veel productinformatie. En achter deze moderne voorkant van Baktotaal zit een club die al meer dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert.
Ja, want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele land door om bakkerijen te voorzien van specialistische ingrediënten en bakgereedschappen.
Het is super dat je tegenwoordig als thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals en de jarenlange ervaring van een leverancier.
Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende rijstmandjes vinden en maar liefst 221 verschillende soorten bonbonvormen. Je kan er echt uren rondneuzen.
Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei.
Dus baktotaal.nl met kortingscode Jonas Bakt 2024.
Jeroen, Kerstmis is voor veel mensen stressvol en ook best wel een uitdaging. Zeker in de keuken, als je veel gasten hebt. Onze eerste aflevering, podcast nummer 11 over het kerstmenu, ging daar helemaal over. Ik zal er een paar dingen eventjes uitpikken die we daar verteld hebben. Kerst is voor heel veel mensen het moment om culinair uit te pakken. Dan maak je een groter menu met ambitieuze gerechten en vaak ook voor meer mensen dan je normaal gewend bent. Dat maakt het een stressvolle aangelegenheid. En jij hebt daar lang geleden korte metten mee gemaakt, hebt het anders aangepakt. Kan je misschien nog heel even jouw aanpak samenvatten, zodat kerst wat behapbaarder wordt en gezelliger misschien ook wel?
Ja, kijk, de essentie is een slimme menuopbouw. Is een menu kiezen wat past bij je gezelschap en wat je ook aan kan op die avond voor dat gezelschap en terwijl je voldoende tijd aan tafel hebt. Dus het gaat om een slimme menuopbouw. Daarbij moet je elke gang even goed doordenken. Dus niet denken, ik zet ze gewoon achter elkaar, maar je afvragen welke stappen moet ik doorgaan om ze te maken.
Ja.
Dan doe je gedetailleerde voorbereidingen. Je kijkt echt per gerecht, wat moet ik doen en op welk moment moet ik dat doen. En verder is het belangrijk om hulp in te roepen van mensen om je heen of dingen in te kopen. Dus je moet het echt als een, laat ik zeggen, het succes van een kerstmenu zit niet zozeer in de recepten, maar zit hem eigenlijk vooral in de aanpak en de logistiek.
Nou ja, ja. Nou, dat hebben we daar helemaal in uitgelegd. Plus nog heel veel andere suggesties. Dus heb je die nog niet geluisterd, doe dat eventjes. Dit jaar hebben we een co-productie met Okhuizen. Xavier, jij hebt ons gevraagd om het recept of het menu te maken voor jullie. Hoe is dat idee voor die samenwerking ontstaan?
Nou, ten eerste omdat jullie in ons leven zijn gekomen.
Waar wij heel blij mee zijn.
En ook ik jullie podcast heel graag luister. En ieder jaar proberen wij onze klanten te helpen met wijnspijssuggesties en inspiratie voor de kerst.
Ja.
En eigenlijk leidt dat altijd tot een menu. En soms benaderen we restaurants, chefs. Maar we zijn erachter gekomen dat vaak hele ingewikkelde bereidingen zijn.
Ja.
Op de foto ziet het er altijd mooi uit voor in het blad.
Ja, ja.
Maar onze klanten die gaan er ook echt mee aan de slag. En we krijgen dan heel vaak terugkoppeling. Jongens, dit was echt te moeilijk. Hier konden we niks mee.
Maar wel tof. Ze laten het wel weten dus. Ja.
Ze laten het zeker weten. En eigenlijk was het gewoon 1 en 1, 2.
Ja.
Ik luister jullie dingen. Ik weet hoe ongelooflijk leuk en inspirerend dat is. En toen dacht ik gewoon, ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en jullie gevraagd, kunnen jullie niet een kerstmenu verzinnen? En dan verzinnen wij de wijnen erbij.
Ja, leuk.
En zo geschieden.
Ja, dat is, en zo is het inderdaad gegaan. We hebben een menu gemaakt, gaan we zo alles over vertellen. Dat hebben we ook enkele weken geleden met elkaar proefgekookt in restaurant Sink met chef Sander Bierenbroodspot. Dat was al heel fijn, want daar hebben we alles kunnen fotograferen. Door het team van Okhuizen. Maar we hebben ook alles bekeken, besproken en ook wel een expert ernaast gehad die je wat tips kon geven. Daar heb je een heel magazine van gemaakt, want Okhuizen heeft een eigen tijdschrift. En dat kan je, het hele menu kan je ook bij jullie opvragen door naar www.okhuizen.nl te gaan en /kerstmenu voor iedereen. Er zit de link ook zeker in de show notes zetten. Het menu, Jeroen. Daar zorgen we eigenlijk altijd voor om een thema te kiezen. Ja. Of een soort van uitgangspunt te kiezen. Dat is ook een van jouw tips om slimme menu te maken. Waar hebben we deze keer op gelet om terecht wat Xavier zegt, wel een menu te maken wat mensen makkelijk thuis kunnen maken? Dat was wel een van de uitgangspunten, toch?
Ja, dat was de uitgangspunt. Dat was natuurlijk een ontzettend leuke vraag om iets te maken wat, laat ik zeggen, wel spectaculair is, wel impact heeft. Wel dat je denkt van, hey, je zet echt even wat neer, zonder dat je meteen je in allerlei bochten moet wringen. We hebben natuurlijk, het is ook een vineuze menu, dus we hebben ook gekookt we hebben recepten gekozen die leuk met wijnen zijn. Ja. Dus we hebben gekozen voor een klassieke Franse opbouw. Sowieso houden wij eigenlijk wel altijd wel van een redelijk klassieke aanpak. En niet zozeer van het gourmetten of andere vormen van koken met kerst. Dus klassieke Franse opbouw bestaat uit een amuse en 4 gangen. Wat we belangrijk vonden is dat het in het seizoen is. Dat vinden we altijd belangrijk, maar dat vinden we ook met kerst dus een belangrijk ding. En dat is best een uitdaging. Want met kerst zit het natuurlijk midden in de winter. Dus is het knollentijd.
Ja, dus seizoen qua producten die je verwerkt in je gerecht.
Precies,
ja.
Precies. omdat we ook zien dat op dit moment de prijzen ook enorm uit de pan zijn gerezen, wilden we geen dure ingrediënten gaan gebruiken. En vooral voor vis is het op dit moment onwaarschijnlijk duur.
Ja. En dan helemaal met kerst, hè? Dan zijn de prijzen nog omhoog.
Ja, nou, dat hebben we ons wel eens laten uitleggen door de jongens van Woordvis. Met kerst koopt half Italië, koopt de Nederlandse vangst aan platvis op. De prijzen liggen nu al zo hoog door de hoge brandstofprijzen. Dus we dachten, ja, vis moeten we gewoon, daar moeten we een beetje rustig aan mee doen. Want anders gaan mensen het niet maken. Want als jij €150 moet uitgeven voor 4 gangen vis, ja, 4 maanden vis, dat is niet de bedoeling. En wat we dit jaar nog prominenter hebben neergezet, is dat we bij elk gerecht een vegetarische variant wilden hebben.
Ja. En zijn dat dan hele aparte vegetarische gerechten die je bereidt? En waarom zo dan eigenlijk op vegetarisch dan?
Nou ja, kijk, wat wij zien, ik zie dat in mijn... Ik bedoel, mijn zus is tegenwoordig vegan. Dus ik zie het in mijn directe omgeving steeds meer mensen...
Vegan
eten,
zelfs?
Eten minder vlees of eten helemaal plant-based. Ook in je familie. En je wilt, het is toch iets wat je met de familie viert. En je wil niet iemand uitsluiten daarin. En het is ook, vegan kan ook een gerecht zijn voor moeilijke of dure ingrediënten. We hebben er bijvoorbeeld oesters in zitten. Ja, niet iedereen houdt van oesters. Dan heb je dus ook daarmee een mooi alternatief voor hen. En wat we wel belangrijk vonden, was dat het volwaardige gerechten zijn. Dus dat je niet de vegan weer een omelet met paddenstoelen geeft als hoofdgerecht. Nee, weet je, wel echte gerechten.
Het vlees weglaten en de rest op tafel zetten.
Ja, maar je wilde wel beperkte inspanningen hebben. Dus waar we naar hebben gekeken, zijn gerechten waar je zeg maar het proteïnedeel, het dierlijke deel, eigenlijk kan swappen voor iets plantaardigs en toch nog een volwaardig gerecht houdt. Want dan heb je dus een volwaardig gerecht zonder dat je ontzettend overboord moet gaan en eigenlijk gewoon een heel tweede menu koken.
Ja, en want daar hebben we dus, we hebben eigenlijk het menu gemaakt met steeds twee gerechten in ons achterhoofd. Hè? Ja. Dus alles, het moet dus, daardoor is het ook behapbaar in de keuken.
Klopt.
Kan je dus het maken voor één iemand aan tafel die vegan of vegetarisch wil zijn, of je kan gewoon heel menu, heel gerechten omgooien. En dan gaat het dus niet dubbel zoveel werk opleveren.
Ja, en ik ga dit jaar ook zelf helemaal vegetarisch menu maken. Voor de dag dat mijn zus komt.
Okay.
Dus ik ga vegan dit jaar.
Ja, ik ben heel benieuwd, want we gaan zo wat gerechten bespreken. Dan ben ik heel benieuwd of dat gerecht ook vegan gaat worden, maar dat horen we zo. Waar gaan we mee beginnen, Joen? Met de amuse.
Ja, we beginnen met een amuse. Dat is een Zeeuwse oester. We hebben een aflevering gemaakt over oesters. Ze waren geïnspireerd. Gerold in gerookte zalm. En shiso met een citrusdressing.
Nou ja. Hey, en is dat complex om te maken?
Nee, dat is simpel, want al het snijwerk kan je voorbereiden. Je zalm, je shiso, je gember, je dressing kan je allemaal zeg maar al een dag of twee dagen van tevoren doen.
Ja.
Vervolgens maak je 2 uur van tevoren de oesters open en rol je die rolletjes. En dan heb je dus eigenlijk op het moment dat je aan tafel gaat, hoef je alleen een rolletje te pakken. Die presenteer je in de schaal, in de schelp, ziet er ook spectaculair uit. Ja. Je gooit een drupje van die dressing erbij. En je bent van start.
Nou ja. Hey, en shiso, kan je dat misschien kort toelichten?
Ja, shiso is een blad. En als ik me niet vergis, is het van de basilicumfamilie. Maar het smaakt niet naar basilicum.
Het is heel peperig.
Heel kruidig, ja. En het heeft van die ribbeltjes aan de rand. Het ziet er heel mooi groen uit. En het combineert lekker met zowel die zalm als die oester als die soja.
Ja, het geeft een extra lekkere geparfumeerde, maar ook peperige smaak eraan. Het is echt ook een Japans ingrediënt, is dat, hè?
Klopt.
Ja. Hey, en wat maken we dan als vegetarische versie van de amuse?
Ja, wat we daar doen is, dan nemen we een oesterzwam. En die rol je in wortel en shiso met weer die citrusdressing.
Ja.
En die kan je dus voor enkele gasten maken. Voor de mensen die niet van oesters houden of voor de mensen die graag plant-based willen eten.
Mijn zoon gaat dat niet doen, die oester.
Nee, precies. Ja. En de extra voorbereiding is heel beperkt. Je moet namelijk die oester blancheren. En
oesterzwam.
Ja, oesterzwam, precies. Ja. En die plakjes wortel blancheren. En dat is het. Dat is het enige wat je extra hoeft te doen.
Interessant hoor. Hey, en in de voorbereiding hiervoor hebben we de recepten ook zo geschreven. Hè? Ja. Dus je kan dus die voorbereiding zat er heel duidelijk in. Staat ook duidelijk in dat je dingen soms wel 2 dagen van tevoren kan maken. Dus dat helpt ook met het bereiden daarvan. En dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met de vegetarische varianten. Dus in principe moet dat gewoon goed te doen zijn. En dan komen jouw lessen en jouw stappen ook om een stressvrije kerst te hebben, komt ook terug in de recept.
Ja, dat is een eenvoudig stappenplan. Even wat jij net al noemde, is misschien wel leuk om even op in te gaan. Jij zegt dat het een Japanse invloed heeft van die shiso. daar komen we verderop ook nog tegen. Misschien is het leuk om uit te leggen waarom we dat hebben gedaan.
Ja, ja, dus jij gaf net al een beetje het klassieke Franse menu als thema. Het in seizoen zijn, het swappen van vega voor proteïne. Maar we hebben er ook voor gekozen om een soort van ondertoon in smaak te maken die uit de Japanse keuken komt. Ja. Dat hebben we beide gemerkt in restaurants waar we gegeten hebben. We zijn beide in Gent bijvoorbeeld bij Rizum geweest. Dan was dat heel duidelijk aanwezig. Maar bij coulissen gebeurt dat ook. Jij hebt gegeten bij Café de Parel. Dan zei je ook, daar kom ik ook diezelfde dingen tegen. En bij de school doen ze naast het fermenteren ook veel gebruik van dat soort ingrediënten. En wat het dus doet, je gebruikt of soja, of miso, of shiso, of dashi, of andere dingen. Dat brengt een soort van vlezigheid en een soort van ondertoon in je gerechten. En dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld met de vegetarische versies aan de slag gaat. Dan geeft die smaakmakers maken het gewoon voller en dus ook lekkerder en prettiger om te eten. Het is ook echt niet een Japans menu, helemaal niet. Maar het zit gewoon een kleine touch van Japanse smaakmakers.
Ja, leuk. Dat brengt wel meteen natuurlijk een uitdaging voor de wijn.
Zeker.
Xavier, wat gaan wij schenken bij deze oester, dan wel oesterzwam?
Ja, we gaan natuurlijk de kerst gewoon beginnen met een feestelijke bubbel. Dan is de toon meteen gezet.
Ja.
Heeft iedereen er meteen zin in. En bovendien gaat een mooie mousserende wijn schitterend samen met een oester. Ja, klassieke combinatie. We hebben hem al eerder voorbesproken toen we het over de oesters hadden. Dus dat was voor ons een makkelijke keuze. We hebben een aantal verschillende mousserende wijnen geselecteerd.
Ja.
Ik zou nu graag vooral willen ingaan op de Bulle de Roche uit Saumur.
Ja.
Ik denk dat dat een prachtige keuze is. Ten eerste qua prijskwaliteit, maar ook qua stijlwijn. Ik denk dat het is gemaakt van Chenin Blanc.
Mm-hmm.
Het is een wijn met een hele frisse zuurgraad. En die Chenin geeft altijd in de Loire ook een soort van aardse ondertoon. En die zuren die hebben we nodig in dit gerechtje.
Ja.
Dat gaat mooi de aansluiting maken bij de Japanse invloed die er zit.
Ja.
En het zijn wij met heel veel energie die denk ik prachtig dit gerecht oppakt. En ik denk ook wat we net hadden met de banjuls en de bonbanjuls. Dit ga je hier ook krijgen. Het gaat de smaak echt verlengen.
Ja.
En dat doet die hele mooie zuurgraad in de wijn, die gaat ervoor zorgen. En dan die aardse ondertoon gaat denk ik heel mooi opgepakt worden.
Ja, leuk. En je kan zo'n die bubbels kan je natuurlijk ook prima als aperitief schenken. Hè? Dus je kan daarmee gewoon binnenkomen en die bij het amuse gewoon doordrinken.
Ja, zeker.
Ideaal.
Ja.
Lekker hoor.
Dan is het tijd voor het voorgerecht. En dat is een volledig vegetarisch voorgerecht. Dat is een salade van gepofte biet. Geschaafde chioca biet, dat is een rauwe biet. En die heeft een heel mooi kleurtje. En we maken schorseneren chips en we maken ook een soja kwartel eitje. Dit is wel iets meer voorbereiding, Joen. Dus het is handig om daar wat eerder mee te beginnen, toch? Kan je dat misschien uitleggen?
Ja, eigenlijk splits ik de voorbereiding op in drieën. Drieën heel simpele stappen.
Okay.
Tot, laat ik zeggen, vanaf 2 dagen van tevoren, maar minimaal 8 uur van tevoren, kan je de bieten poffen. Pellen en in stukjes snijden, die bewaar je in de koelkast.
Ja.
Je schaaft de chogia biet. Die serveer je rauw, want anders verliest hij zijn mooie kleur. Dat is eigenlijk vooral een visueel aspect waarom je chogia biet neemt.
En textuur, hè? Want dat geeft een lekkere andere bite- en mondgevoel.
Klopt.
En hoe bewaar je die dan?
Die bewaar je gewoon in ijswater in de koelkast.
Ah, ja.
Koelkastbakje, een paar klontjes ijs erin, wat water erin. En dan blijft die perfect. Je maakt de vinaigrette vast. En je maakt de schorseneren chips in de oven of in de frituur. En die bewaar je in een luchtdichte bak of in een trommel. En dan heb je dus eigenlijk die drie verschillende soorten bieten en die vinaigrette heb je klaar. Daarmee kan je van start.
Ja, en dan ga je dus op de dag zelf, in de ochtend, maak je dus de sojamarinade voor je kwartel eitjes.
Ja.
Helpt heel erg veel. Kopen wel een paar extra kwartel eitjes, want het pellen kan echt misgaan. Ja, dat heb ik ook wel gemerkt.
Ja. Ja.
En als ze heel vers zijn, dan is dat wat moeilijker. En die pel je. We hebben ze op verschillende manieren hebben we ze gekookt. Dus de timing klopt echt in het recept. En die marineer je dan in de soja. En dan krijg je een heel soort van Moorish eitje, waar een hele lekkere smaaktoon verder onder zit.
Ja, dat geeft een lekker vetje. En last minute hoef je dus alleen maar, je legt die partjes biet op het bord. Je legt die plakjes chogia biet. Je legt daar die schorseneren chips op. Eitjes tegenaan. Je bent klaar. Ja. Dat is echt per gerecht is dat 15 seconden werk.
Ja. En het is wat het resultaat is, is echt een lekkere frisse voorgerecht. Wat goed koud voor te bereiden is, klaar te zetten is. Zodat je het meteen op tafel kan zetten, waar een crunch in zit. Maar wel weer die ondertoon, hè, die daar goed in zit.
Ja.
En het is dus vegetarisch.
Klopt.
En je kan het zelfs helemaal vegan maken als je het eitje achterwege laat.
Ja, dat ga ik doen. En dan doe ik er een vegetarische kaas. Een klein beetje, het krummel ik er wat vegetarische kaas overheen.
Slim. Ja. Nou ja. Xavier, ook hier weer staat in de special staan drie wijnsuggesties. Welke zou je nu eruit willen pikken en wat meer over willen vertellen?
Nou, wat misschien sowieso goed is om toe te lichten, is dat er de perfecte wijnspijs bestaat natuurlijk wel. Maar dat betekent niet dat er maar één wijn perfect bij het gerecht gaat.
Natuurlijk, ja.
Dus dit zijn drie echt hele verschillende wijnen, ook qua karakter. Dus de wijnspijs wordt dan ook anders. Dus daar kan je ook een beetje je keuze voor de wijn op afstemmen.
Okay.
Dus we hebben bijvoorbeeld een Weissburgunder uit Rijnhessen van Katharina Wexler, een fantastische producenten. Maar dat gaat een heel fris karakter geven aan de combinatie.
Ja, dus combinatie wijn en het gerecht. Ja. Ja.
Dus dat gaat het gerecht eigenlijk de frisse kant op trekken.
Ja. Oh ja, interessant.
Maar de Bourgogne, die daar ook staat, dat is trouwens natuurlijk een heerlijk glas sowieso, waar mensen met de kerst misschien makkelijk voor kiezen.
Ja.
Maar dat is wat rijker. Die wijn is wat vetter en wat ronder. Heeft wel mooie zuren. Dus die zuren, dat is mooi de brug naar het gerechtje.
Ja, ja.
Maar dat gaat zeg maar de hele combinatie wat comfortabeler en ronder en voller maken.
Ja, precies. Ja.
Interessant. De wijn die ik wil toelichten,
ja?
Die is van Jean-Marie Guffens.
Ja.
Een idiote Belg.
Een held. Ja. Het is een held.
En, en ik bedoel dat op een hele positieve manier, hoor. Ja? Maar hij is autodidact. Hij heeft zichzelf wijnmaken geleerd. Maar tegenwoordig, hij wordt gezien als een van de allerbeste wijnmakers van witte wijn. Beroemd om zijn Bourgognes. Hij heeft wel eens gezegd, hij is Vlaming, hè, meneer Guffens. Ze zeggen wel eens, u heeft een groot ego. En zijn antwoord was, ja, dat is misschien wel waar, maar het is minder groot dan mijn talent. Kijk, dat is Guffens.
Ja?
Ten voeten uit.
Okay.
En deze wijn is ook Guffens ten voeten uit. Want hij is beroemd in de Bourgogne, maar hij is gek op Sauternes. En hij kon een heel mooi stukje wijngaard in Sauternes kopen om daar een prachtige zoete wijn te maken. En meteen een van de beste uit de streek.
Oh ja, ja.
Zoals alleen Guffens dat weer kan. Ergens aankomen en meteen domineren. Maar hij zei ook in Sauternes, die boeren zijn allemaal gek. Die proberen allemaal hun druiven te laten hangen om daar edele rotting te krijgen. En dan een hele kleine oogst te hebben. En misschien mislukt die.
Ja, voor de dessertwijn.
Voor de dessertwijn. Ja. En hij zegt eigenlijk, en dat heet, ze doen al verschillende plukrondes, tries. En ze plukken alleen de perfecte druiven. Hij zegt, ik doe een omgekeerde tree. Ik ga eerst de trossen oogsten, waarvan ik nu al weet dat ze niet interessant zijn voor de botrytiswijn, voor de zoete wijn.
Ja.
Maar daar kan ik een fantastische droge witte wijn mee maken. En dat is deze wijn. En die voedt hij op eikenhouten vaten. Het is de semillon-druif, iets met heel veel structuur en een beetje wasachtig aroma. En deze wijn heeft aan de ene kant frisse zuren en aan de andere kant een hele vettige, wakserige structuur. En ik denk dat het ideaal is in combinatie met dit gerecht. Je hebt zowel de frisse toon als de warmte.
Okay.
En de wijn is een chameleon, hebben we ontdekt. Eigenlijk is er weinig waar de wijn niet bij. Oh. Hij pakt altijd wat op.
Grappig. Hey, er staan dus drie suggesties in de special. Waarom zoveel dan? Is dat dan?
Ja, er is een gewoon praktische reden. We hebben een heel breed assortiment.
Ja?
En er moeten altijd dingen aan bod komen. Daarnaast hebben veel mensen een bepaalde wijn. Sommige mensen willen dat het heel klassiek is met de kerst. En de ander wil een beetje avontuurlijk. En dus we bieden daar ook op die manier veel variatie. En het is ook budgetair, dus we kunnen ook een beetje verschillende prijsklasses kunnen op die manier aanbieden.
Ah ja, dus verschillende soorten behoeftes bij je klanten bedien je daarmee. Dus interessant.
Ja, zo is het.
Ja, ik pak die hele sec, hoor. Dat is zonder twijfel. Die laatste waar je het net over had.
Ja,
die wijn hebben we ook gedronken met Jannie van der Heijden. En dat is ik vind het een briljante wijn. En ik zie hem al helemaal gaan met het gerecht. Dus volgens mij gaat dat helemaal goed komen.
Inderdaad. Château Closio Cedesec. Ik had de naam nog niet eens gezegd. Ja.
We komen aan bij het tussengerecht. Het gerecht waarvan ik weet dat of Jeroen spijt gaat krijgen als hij hem vegan gaat maken. Of dat hij misschien voor zichzelf in de keuken nog ergens even iets gaan doen. In het interview wat met ons afgenomen is in de Finé Fineuze, zei je al, dit is jouw favoriete gerecht. Ja. Wat ga je niet maken?
Wat ik niet ga maken, wat ik misschien stiekem in de keuken ga maken, is een geflambeerde reuzengarnaal met een pittige limoen mayonaise en bieslook.
Het is echt heerlijk.
Ja, en voor de vegans of vegetariërs of mensen die niet van de garnalen houden, of als je budgetair geen garnalen wil nemen, kan je geroosterde schorseneren doen. Dat geeft ook een heel mooi gerecht.
Wat voor een garnaal gebruik je? Dit staat aan een reuzengarnaal. Welke kies je dan hiervoor?
Voor de foto's en als je all out wil gaan, hebben we gekozen voor een carabinero. Dat zijn die brandweerrode of nog donkerrode, de aardbeirode garnalen.
En groot, hè?
Heel groot. Ja. Heel lekker. Die hebben een beetje een gejodeerde ondertoon. En die kan je dus net underkoekt maken, zeg maar. En dat is echt fantastisch. Maar goed, dat kost ook wel wat. Maar je kan er dus ook voor kiezen om gewoon een paar gewone gamba's, zeg maar, te nemen. Desnoods van de supermarkt. En die te flamberen. Ja, ja. Ook dan krijg je met die mayonaise en met dat flamberen eens uit die mayo, krijg je een heel mooi rijk gerecht.
Je zegt net flamberen.
Ja.
Dat is echt belangrijk in het gerecht. Hè? Dat kan best tricky zijn. Dus waar moet je op letten? En die mayo, maak je die ook helemaal zelf?
Ja, kijk, flamberen waar je gewoon op moet letten is dat je afzuigkap even uitzet. En dat je zorgt.
Uitzet?
Omdat anders zuigt die de vlam in de afzuigkap in. Ja. Dus zet je afzuigkap uit. Je moet zorgen dat je een deksel bij de hand hebt om te doven. En ik zou het niet doen als je een royaal zittende kunststofjurk aan hebt. Want dan loop je net te veel voor risico dat die aangaat. Ja. Dus ik zou daar even rekening mee houden of vragen dat iemand te doen.
En misschien een keer proberen van tevoren, toch?
Ja, ja, maar het geeft wel echt net, zeker hierbij. Want wat je doet is je bakt die garnaal vrij kort. Het is wel lekker als hij een beetje, hij verbrandt ook een beetje aan de randjes door dat flamberen.
En waarmee flambeer je hem?
Wat ik het lekkerst in dit geval vind, is om te flamberen met Islay whisky.
Met whisky?
Met whisky. Want die heeft ook dat gejodeerde. Dus dan krijg je nog een wat sterkere zeesmaak ervan. Ja. Maar als je het lekker vindt om met cognac te doen, of als je het lekker vindt om met iets anders te doen, moet je dat met grappa, met rum, moet je dat vooral doen.
En de mayonaise. Die maak je helemaal zelf?
Ja, nou, we geven drie opties. Je kan gewoon klassiek een mayonaise op het handje kloppen. En dan vervolgens limoen en de pittige componenten doorheen doen. Je kan het snel doen in de staafmixer. Ja. Dat hebben we al eens eerder gezegd. Dan doe je gewoon je vet en je ei. Doe je in een mengkom. Zet je de staafmixer in. Trek je hem omhoog. Is je mayo goed.
Een soort magisch, hè?
Ja.
Zorg ervoor dat er genoeg vocht bij zit. Dat is de truc.
En dat je een krachtige staafmixer hebt.
Ja.
En het makkelijkste is natuurlijk gewoon een kant-en-klare mayo te nemen. Een schep van de pittige saus doorheen te doen. Even roeren en klaar. Mag ook van ons.
En wil je dan meer de zure kant op gaan? Of wat meer de zoetige kant van de mayonaise? Of maakt dat niet zo uit?
Ik ben voor de zure kant. Maar als je zelf meer van zoet houdt, kan dat ook. Maar ik denk dat zoet, als je meer op het zuur gaat zitten, dan hou je ook de zoetigheid van de garnaal wat meer omhoog. Ja, dus ik ben voor iets zuurder.
En je gaat hem toch uiteindelijk pittig maken met gochujang. Dat is een Koreaanse chilipasta. Dus dan maakt dat verschil in zoet en zuur ietsje minder uit. Waarom doe je dat? Waarom zit het erbij?
Gochujang, wij eigenlijk allebei zijn al jaren fan van gochujang, maar het is een beetje een obscuur ingrediënt. Maar ik zag tot mijn verbazing, daar wees een van onze leden van de brigade maar op, dat inmiddels gewoon met Albert Heijn ligt.
Ja.
En ik zag het ook liggen. Dus wat mij betreft is gochujang in 2022 stiekempjes, stilletjes doorgebroken. En het mooie eraan is dat het een gelaagde, gefermenteerde smaak geeft. Het geeft een hele diepe, een beetje pittigheid, een beetje rokerigheid, maar ook die fermentatiesmaak. En daarmee geef je een complexiteit waarmee je een simpele garnaal of een schorseneer echt naar een hoger niveau tilt. En het een interessanter gerecht maakt.
Ja, want gochujang, wat het is een gefermenteerde bonenpasta, sojabonenpasta. Ja. Het is heel erg Koreaans. En daar zitten Koreaanse chili flakes in. Je denkt dat het heel pittig is. Dat valt hartstikke mee. Zeker ook als je de mayonaise gebruikt en je doet een heel klein beetje mayonaise eroverheen. Dus het geeft net een kick, een extra mondgevoel en gaat heel lekker bij die garnaal samen. Dan een schorseneer.
Ja.
Als een swap voor de garnaal. Wat doe je daarmee? Hoe zorg je ervoor dat je die lekker en smaakvol krijgt?
Ja, dat was een tip van Sander Bier en Broodspot van Sink. Die zei, je moet hem roosteren.
Ah, okay.
En dat doe je van tevoren. Dus dat is gewoon in de pan eigenlijk bakken met olie en of boter. En zoals ook in de andere gerichten, je vervangt je garnaal dan gewoon één op één door een geroosterde schorseneer. Ja.
En goed, goed kruiden, denk ik, toch? Beetje peper en zout.
Beetje peper en zout, ja. Maar verder heeft hij van zichzelf al veel smaak en hij karamelliseert. Dus dat wordt al een vrij rijke ervaring.
Het is een hele lekkere groente, hè? Ja.
Ik proef hem al bijna, die schorseneer. Waarmee spoelen we de garnaal weg, Xavier?
garnaal of de schorseneer?
Allebei, ja.
Hij staat stiekem in de hoek, hè, die garnaal voor jou. Ja.
Nee, het is leuk dat jullie al even ingingen op het karakter van de mayonaise. Dat je dus kan kiezen of je hem wat frisser maakt en of dat je hem wat zoeter maakt.
Ja.
Daar gaat je wijnkeus ook enigszins door beïnvloed worden.
Okay.
Dus ja, als je voor de frisse kant gaat, dan moet je misschien kiezen voor de Albarino die we hebben staan van de Mar de Vinhas uit Rias Baixas. Maar eigenlijk is mijn favoriet bij dit gerecht een rosé uit de Provence. Dus wij hebben er eentje geselecteerd van Domaine du Défunt, rosé du nuit. Dat zijn druifjes die in de nacht worden geplukt en dan de rest van de nacht mogen weken om een kleur af te geven. En daarna wordt het geperst en wordt het gemaakt als een witte wijn. En waarom wil ik die rosé uit de Provence? Die heeft aan de ene kant een hele zachte, milde kruidigheid. Maar er zit ook altijd de wijn is niet zoet, maar dat rijpe, zoetige fruit, dat sluit zo mooi aan bij het zoete vlees van die garnaal. Dat is gewoon een soort van huwelijk wat automatisch ontstaat.
Nice.
En daar zit denk ik ook juist de klasse van zo'n gerecht, van die vleesstructuur, van die garnaal en die zoetigheid. Dus dat willen we ook wel graag een beetje verder liften. En dat die rosé doet dat fantastisch.
Rosé met kerst. Ik moet wennen aan het idee, maar als ik maar ja.
Echt waar, joh?
Ja.
Rosé is voor jou meer in de zomer.
Ja, ja. Maar het is een extra reden inderdaad, en dank je voor deze voorzet, om ook, rosé is gewoon wijn, en zo wordt het niet altijd gezien. Maar als je zo'n kwaliteitsrosé...
het is als gewoon, natuurlijk gewoon wijn,
ja. Maar mensen die combineren het in hun hoofd zit, dat is dat gewoon het hoort samen met bij de zomer.
Ja, gek.
En zodra de zomer voorbij is, dan blijft de rosé liggen.
Ja, zonde.
En eigenlijk is dat heel jammer. En zeker met een gerecht als deze. Ik wil niet zeggen, het schreeuwt om rosé. Maar het is wel een hele fijne combinatie. Ja. Dus zet je er overheen, Jeroen.
Ja.
En pak gewoon die fles rosé hierbij.
Ja, misschien moet ik dat dan maar doen om mezelf te troosten, omdat ik geen garnaal heb dit jaar. Ja. Zullen we, voordat we naar het hoofdgerecht gaan, nog even wat tips delen uit de kerstmenu-planningsaflevering, Jonas?
Ja, zeker. We hebben er een aantal al benoemd. We kunnen niet genoeg benadrukken. Bereid alles voor. Je hebt al een aantal stappen uitgelegd bij de gerechten die we nu behandelen. Dat je dus echt wel een dag of twee dagen, of misschien wel langer van tevoren, al veel dingen kan doen. Zorg ervoor dat je de recepten heel erg goed doorleest. Hè? Ga het een paar keer lezen. Het liefst ook een keer proberen. Bijvoorbeeld zo'n garnaal flamberen. Kan je best wel iets anders flamberen om dat al eens een beetje onder de knie te krijgen. Maak een boodschappenlijst. Bestel op tijd. En niet onbelangrijk, zorg ervoor dat waar je gaat werken in de keuken, dat het gewoon prettig is en opgeruimd. En dat je ook genoeg ruimte in je koelkast hebt. Want dat is vaak de allergrootste logistieke probleem, toch?
Ja, en klutter op je aanrecht, klutter in je koelkast. Maar dat vertraagt je gewoon. Ja. Dat kost je gewoon heel veel tijd als je daar last van hebt. Ja, goeie. Op onze site whatsapdepodcast.nl staat overigens het hele menu. En hebben we alles ook al in een boodschappenlijstje gezet en opgedeeld in voorbereidingsfase. Dus als je dat volgt, als je ervoor kiest om dat te doen, hoef je echt alleen maar de stappen van de aanpak te volgen.
We komen aan bij het hoofdgerecht. We hebben net drie vrij lichte gerechten achter de rug. En nu gaan we voor de pièce de résistance. We willen iets lekkers vol op tafel zetten. En daar hebben we gekozen voor twee gerechten. Dus één is een gebraden eendenborst met een wilde paddenstoelen ragout en een aardappelpuree met geconfijte knoflook. En voor de vegetariërs wisselen we de eendenborst voor een steek van knolselderij met een korstje van gedroogd eekhoorntjesbrood.
We hebben gekozen voor eendenborst omdat dat feestelijk is, maar ook wel toegankelijk.
Ja, kan smaken ook.
We hebben natuurlijk eerder een wildaflevering gemaakt en dan zie je dat dat heel klassiek is. Maar dat mensen daar toch wat spannend vinden. En eend is soort van, nou ja, een hele toegankelijke vorm van wild. Dus dat leek ons een goed idee. Maar de ster van de show hier is die paddenstoelen ragout. Want dat is een umami-bom met verse en gedroogde paddenstoelen, jus de veau, boter en een drupje sojasaus. En daarmee is dat dus een hele brede, diepe, intense saus. die ook heel goed gaat bij de knolselderij.
Zeker. En die knolselderij is dus een simpele switch of een swap. Dus daar hoef je niet heel erg veel meer voor te doen. Maar dat is eigenlijk geïnspireerd op een recept van Janneke Vreugdeheel. Om de knolselderij als een steak te bereiden. Maar dan moet je de jus de veau natuurlijk even uit de paddenstoelen ragout houden. En daar misschien een bouillon te maken. Een vegetarische bouillon te maken, ja, met groenten. Dat je dat niet vergeet. Of ja, wel doen. Dan is dat lekker ineens.
Schepje marmiet, ja, kan hier ook helpen. Goeie, ja,
ja. En wat is het bijgerecht, Jeroen? Dat is die aardappelpuree,
ja,
toch?
Ja, ja,
dat is jouw ding, wat je vaak maakt.
Ja, dat is een hele rijke aardappelpuree met geconfijte knoflook. En dat wat je feitelijk doet, is je raspt die knoflook, die gaar je in boter. En best veel boter. Ja. En vervolgens gooi je die boter samen met room door je aardappels. En dan krijg je een hele dikke, zonder dat het een knoflooksaus is. Het is geen shawarma saus, zeg maar. Het heeft die smaak van zachte...
Lekker op kerst, ja.
Zachte gesmolten knoflook. Dat is ontzettend lekker. En als je wil, kan je daar overigens nog groenten naar keuze bij doen. Maar we hebben ervoor gekozen om niet nog 7 bijgerechten te doen. Want niet iedereen wil dat. En de meeste mensen hebben wel gewoon hun, ja, eigen voorkeurtjes daarin.
Of een lekkere groene salade. Kan ook hartstikke goed.
Heerlijk.
Hey, want dat confijten, hè, dus het langzaam garen in de boter... Dat zorgt ervoor dat de rauwigheid eraf gaat. Hè? Ja. Dat het vooral de wat zoetere smaak die knoflook ook kan hebben, daar wat meer naar voren komt.
Ja, zoet en aromatisch, ja, wordt hij dan. Dat klopt.
En als je dat zelf denkt, oh, dat is te veel. Nou, dan doe je gewoon wat minder knoflook.
Kan ook. Ja. Zou ik niet doen.
Is niet
kan
wel. Het is lekkerder met, want dat hebben we ook al gegeten. En het is echt een toprecept. Ja. Dat klopt. Hey, die eendenborst.
Ja.
Voor sommige mensen is dat een moeilijke vlees om goed te krijgen. Uh-huh. Omdat er aan een eendenborst zit, over het algemeen een vrij dikke vetlaag,
ja,
aan de ene kant. En als je dat verkeerd aanpakt, krijg je of een hele droge eendenborst met een heel soort viezig, vettig randje. Maar dat kan echt extreem lekker zijn als je het anders aanpakt. Waar moet je op letten?
Ja, kijk, ook deze kan je weer goed voorbereiden. En wat je in de voorbereiding doet, is je gaat die eendenborst trimmen. Dus je snijdt alle vliesjes en dingetjes eraf. En vervolgens snij je het vet in. En ik hou ervan om dat vrij fijn in te snijden. Dus met een, ja, ruitjespatroon. Let op dat je niet in het vlees snijdt, maar alleen met een goed scherp mes.
Ja, je moet heel scherp hebben. Ja. Ja.
En het helpt ook als je eendenborst koud is, want dan is dat vet is harder.
Slim. Ja.
Dus
in de koelkast en dan pas...
Uit de koelkast meteen snijden. En dan, ik snij dan in, nou, wat is het, 5x5 millimeter ruitjes in. Ja. Want dan smelt dat vet goed weg. En daarna is het... en dan kan je hem ook al van tevoren zouten, overigens. Want dat trekt er dan een beetje in. En dat verhoogt de smaak.
Ook een dag van tevoren, dat zouten, dat wordt niet te zout.
Nee, kan ook een dag van tevoren.
Het trekt dan echt goed het vlees in.
Ja, ja. Ja, dat verhaal dat je niet moet zouten, want dat het uitdroogt, dat is een fabeltje.
Ja.
Sla me hier er maar op na, is echt een fabeltje.
Ja. Dus een van de tips om die eendenborst goed te hebben, is goed voor te bereiden en goed in te snijden.
Ja.
En waar moet je nog meer op letten om hem sappig te krijgen met een mooie krokante vetlaag?
Ja, je bakt hem aan in de pan, eerst op de vetkant. Laat je het vet wegsmelten, dan bak je de andere kant. En vervolgens laat je hem garen in de oven. En wat ik zou doen, is ik zou er een kernthermometer insteken. Ja. Want in die hectiek van, want dit is echt wel piek koken. Hè? Want ja, je hebt hier dus... Je warme voorgerecht komt net terug, is van tafel gehaald. Je keuken is al een beetje een rotzooi, want je houdt het toch niet helemaal schoon. Dan moet je dus die puree opwarmen, je moet die ragout opwarmen en je moet die eendenworst doen. Ik zou er een kernthermometer in steken, want het is echt jammer als die doorslaat.
Ja.
En die haal je voor een paar euro, haal je die zelfs bij de blokker, zeg maar. En dan wat belangrijk is dat je volgens die eendenworst even laat rusten.
Ja.
Terwijl je dus die bijgerechten opwarmt. Ja. Want door dat rusten voorkom je dat als je hem aansnijdt, dat hij helemaal leeg loopt en dat het dat je een plas van roze vleessap hebt liggen. Dan blijft hij mooi sappig.
Hey, en het aanbakken op die vetkant, dan doe je dus met een niet te hoog vuur, hè? Niet meteen verbranden.
Niet te hoog vuur, maar ja, ik doe hem
een beetje zoeken.
Ja, middelhoog. Ja, precies, een soort van... Ja.
En hoe snij je het dan? Snij je dat dan in mooie trancheert en mooie plakjes? Of,
Ja, ik ben klaar met trancheren. Nee, ik vind dat de cheffie worden. Ja. Dus ik kies er gewoon voor om hem ofwel in de lengte ofwel in de breedte door te snijden. Ik doe overigens ook maar een halve eendenborst, want zo'n eendenborst is 250, 300 gram.
Kan heel groot zijn, hè?
Dat is heel groot. Je hebt net al een garnaal op, je hebt straks nog dingen te eten. Ja. Dus ik zou een halfje doen en ik snijd er dan inderdaad, als je hem in de lengte doorsnijdt, heb je een hele mooie ranke vorm en is perfect te doen.
Ja, dat is misschien ook wel een belangrijke tip als je dus veel gangen gaat maken, door de gangen niet te groot te maken, want dan zit je gewoon ineens helemaal vol.
Ja,
toch?
Nee, maar je moet gewoon uitrekenen wat je over het hele menu aan proteïne binnenkrijgt. Ja, en als dat meer dan 200 gram is, dan weet je gewoon dat het te veel wordt.
Ja, precies. Xavier, we hebben een mooi stukje vlees op tafel staan of een vegetarische knolselderij. Gaan we nu aan van de rosé naar de rode wijn?
Zeker ook hier de pièce de résistance, zou ik zeggen.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, daar zit iedereen nu op te wachten. Toch een mooie, volle rode wijn.
Ja,
ja, toch hebben we wel weer drie keuzes.
Ja?
Die alle drie zich ietsje anders gaan gedragen bij het gerecht.
Hey, en want je net een paar keer zeg je iets over een smaakbrug. Met die drie keuzes, daar let je op. Je kijkt steeds naar iets specifieks in het gerecht en de wijn om ze aan elkaar te verbinden, toch?
Ja. Ja, daar komt het op neer. En er zijn meerdere componenten ook weer in dit gerecht die opgepakt kunnen worden.
Interessant,
maar ergens moet wel een brugje zijn.
Ja.
Je moet ervoor zorgen dat het niet gaat botsen.
Okay.
Nou is dit een vrij klassiek gerecht wat al heel snel goed gaat.
Okay, met rode wijnen. Ja.
Ja, maar ja. We hebben bijvoorbeeld een wijn uit Spanje tegen de Portugese grens aan. Gemaakt van Portugese druiven, wat daar niet mag, maar die doen het daar heel erg goed, zal je begrijpen.
Dus ja?
Hij wordt tot landwijn wordt hij gedegradeerd, de wijn. Maar de druif, de principale druif is de Touriga Nacional. Nou, bekend ook uit de Douro, waar port ook wordt gemaakt. En die kan perfect tegen de warmte daar. Maar als we die gaan kiezen, die gaat zeg maar in de brug naar het gerecht, gaat hij de zoetigheid oppakken.
Oké, ja, ja.
Dus de hele combinatie wordt dan ietsje zwoeler en ietsje zoeter.
Ja, ja.
We hebben ook een Pinot Noir uit Burgenland, uit Oostenrijk, van Birgit Braunstein.
Oh, nice.
Lekkere wijn is dat.
Heerlijke wijn.
Ja.
Gisteren nog opgedronken. Ja, die heb ik. Die vind ik echt heerlijk.
Lekker. Ik ben er ook gek op.
Ja.
Maar het is een wijn waar we meer de elegante kant op gaan.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk. Heerlijk hoor, want het is een rijk gerecht. Dus die wijn gaat een beetje frisheid brengen.
Inderdaad, ja. Een
beetje verlichting.
Verlichting.
Ja.
En dat kan eigenlijk ook bij zo'n wat langer diner precies zijn waar je zin in hebt op dat moment.
Ja.
En sommige mensen die houden niet van te zware wijnen. En die houden niet van te veel tannine. En die krijgen er misschien hoofdpijn van. Vaak is dat trouwens gewoon de hoeveelheid wijn.
En
niet de type wijn. Maar,
ja.
Maar goed.
Dat terzijde, ja.
Maar ook Pinot Noir heeft ook een bepaald zoetige rood fruit. Dus dat gaat ook de zoetigheid gaat het mooi oppakken. Ik denk ook met de saus, met de paddenstoelenragoen moet ik zeggen.
Ja.
Dat die wijn heeft ook wat aardse tonen. En ik denk dat, voor een bruggetje gesproken, ik denk dat dat weer ook heel mooi gaat met die Pinot Noir.
Ja, dus een relatief lichte rode wijn. Maar die toch heel goed karakter heeft om samen te gaan met de best wel heftige smaken van het hoofdgerecht.
Maar hij is ook 12 maanden op eikhout opgevoed. Dus het is wel een wijn met structuur. Ja. Dus die kan het makkelijk aan. Maar hier zitten we dus op een ietsje frissere combinatie.
Ja.
Toch gaat mijn eigen keuze,
ja.
Dikke kans dat zo'n type fles ook op tafel komt, gaat naar de Bordeaux. We hebben een prachtige Haute Médoc van Château Maucan.
Ja.
Hij is nooit opgenomen in het klassement van 1855, het beroemde klassement. Maar de grond ligt echt tegen de Appellation Margaux aan. En het is een topwijn. En omdat hij niet geclasseerd is, ja, cru bourgeois, maar geen cru classé, is hij heel erg betaalbaar. En je drinkt echt een fantastische wijn.
Wat bedoel je daarmee, dat hij niet geclasseerd of geclassificeerd is?
Ja, nee. Dat is een goede vraag. In Bordeaux heb je verschillende klassementen, maar de beroemdste is het klassement van de Médoc. En dat is ooit in 1855 opgesteld.
Okay.
En dat was op basis van wat toen de belangrijke wijnen waren, de grote châteaux. Okay. En dat klassement is nooit aangepast. Dat is altijd zo gebleven. Maar dit is zo'n wijn en daarom voor ons heel aantrekkelijk, omdat hij dus niet dat predicaat heeft, is hij ook veel betaalbaarder.
Oh, dat is een
terwijl
goed
dat
idee,
in kwaliteit is het. Zou hij gewoon meedoen.
Ja,
Magret de Canard of Eendeborst en Bordeaux.
Er komt daar heel veel voor.
Dat wordt er heel veel gegeten.
Hey, en waar zoek je naar in deze wijn om hem laten aansluiten bij het gerecht?
Ja, dus dit is een wijn sowieso met veel complexiteit. Het is een blend van verschillende druiven. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot.
Ja.
Op eikenhout opgevoed. Uit het Oostjaar 2018, wat een heel zonrijk en warm jaar was. Dus de tanninen die zijn zeer aanwezig, maar zijn ook heel mooi rijp. Een beetje zoetig, omdat ze zo mooi rijp zijn.
Oh, grappig. Ja.
En die tanninen die worden perfect opgevangen door de eiwitten in het vlees en door het vet. Dus als je die wijn inschrijft in je glas en je neemt een slokje, dan denk je misschien van, wow, dat is best wel stevig. Maar zodra je erbij gaat eten, dan wordt dat helemaal mooi opgevangen. En wordt die wijn veel zachter en gaat heel mooi versmelten. En ook hier gaat ook weer die ragout met die paddenstoelen. Die gaat heel mooi opgepakt worden. Want ook in Bordeaux heb je, weet je, die aardse ondertoon, die zit er ook in. Die komt dan heel mooi, komt heel mooi terug.
Lekker hoor.
Ja, ik
trek in een wijntje, Joe.
Ja, en ik vind deze keuzes echt heel leuk. Want ze zijn ook echt. Bedoel, je hebt de Oostenrijkse wijn die wat verlichting biedt, die verfrissing geeft.
Goed bij de knol,
ja,
misschien.
Precies, je hebt die Spanjaard die, laat ik zeggen, echt inzet op de power wine en de behoefte om gewoon even langzaam weg te zakken. En je hebt de elegantie en het klassieke van de Bordeaux. Dus ik vind die breedte heel leuk. Ik zou het heel lastig vinden om te kiezen. Top pairing.
Ja. Ja, en wat goed is om aan te vullen, inderdaad, Bordeaux heeft ook. Wat maakt Bordeaux zo bijzonder? Waarom zijn heel veel liefhebbers toch altijd weer gek op Bordeaux? Dat is ook dat die zuurgraad. Dus het is aan de ene kant is het power, maar er zit altijd elegantie in. En dat komt door die fantastische zuurgraad die in die wijnen zit. En dat maakt ook dat die combinatie nooit log en heftig wordt. Met een Bordeaux wordt het eigenlijk altijd. Het is krachtig, maar het is elegant tegelijkertijd. En dat maakt het zo lekker.
In het menu staat nu het dessert, Jonas. Zelf zou ik eerst liever een kaasplankje nemen, eigenlijk. Daar hebben we trouwens een hele aflevering.
Engelse versie, het Engelse menu. We hebben een Frans menu gekozen, Jeroen.
Ja. Nemen dat in de. Nee.
Of klopt dat?
Nee. In het Engels. In de Engelse komt het zoet na de kaas. Komt de kaas na het zoet. Nee, in de Frans.
Dus eigenlijk zouden we nu
een kaasplankje doen.
Zou ik gewoon doen, hoor.
Ja, en we hebben een hele aflevering over gemaakt. 59 kaasplank. Daar leggen we perfect uit hoe je die samenstelt. Maar ja, met dit dessert zou ik misschien ook wel meteen doorgaan. Kan jij verklappen wat we als dessert hebben?
We maken een moulot van bittere chocolade met miso en een crème fraîche met matcha.
Wat is een moulot?
Dat is een lava cake, wordt het wel genoemd. Ja. Het is een soort van chocoladetaartje, klein taartje wat je neerzet. En het hele doel van een taartje is dat het een vloeibaar binnenkant heeft. Dus je snijdt hem open en dan loopt die chocolade eruit. En dat is nog niet zo makkelijk, kan ik je vertellen.
Maar dit is ontzettend lekker. Wat doen die miso en die matcha daar dan bij?
Nou, wat we al zeiden, we willen dat Aziatische thema hebben we ook willen doortrekken in die ragout en die paddenstoelen ragout waar we net over hadden. Daar zit veel sojasaus in en dus in alles zit er een soort van touch in, Aziatisch of Japans. En hier wilden we de miso gebruiken. Het klinkt raar. Miso is best wel zoutig van zichzelf, maar het geeft ook heel veel umami. Maar ik denk dat iedereen wel Ben & Jerry's of andere karamel zeezout ijs hebben gehad. Of dat gaat heel goed samen, zout en zoet. En wat het dus ook doet, het brengt ook een soort wat hartige smaak bij. Het zit niet al te veel in. Je denkt misschien iets te veel, maar we hebben het verschillende hoeveelheden geproefd.
Ja.
En het is echt lekker. En dat matcha, dat is groene thee.
Ja.
Dat is een poeder waar je thee van maakt, Japanse thee. En dat laat zich heel goed mengen met een beetje zurige frisse van een crème fraîche. Maar het geeft ook een soort van bittertje en ook een lekkere extra smaak die erbij zit. En het gaat heel goed samen.
Ja, dus eigenlijk met die miso en die matcha krijgen we iets meer complexiteit in het gerecht.
Absoluut, ja. Wat extra lagen.
Jij noemde net al even dat het lastig is om dat goed te krijgen. Want die binnenkant die moet vloeien, maar de buitenkant moet stevig genoeg zijn. Hoe doe je dat?
Ik kan je vertellen, Jeroen, lang geleden heb ik dit toetje echt jaren gemaakt.
Ja.
Een van de chique vriendinnen van mijn vrouw, die heeft wel eens het bord leeg gelikt hierbij. Dat zie je haar normaal nooit doen. Maar het is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik heb alles geprobeerd. En de truc eigenlijk om er zeker van te zijn dat het goed gaat, is om een ganache balletje te maken. En ganache, dat zei je in het begin al, dat is chocola met room. Dat doe je in de koelkast, daar maak je een balletje van. En zodra je dus die cakevorm hebt gevuld, dan duw je een balletje in het midden van de cake. Dan bak je hem, dan als dan de buitenkant te hard gaat, dan heb je altijd nog een vloeibare kern. En dat is heel lekker qua structuur om op te eten.
Ja, en het voordeel ook van deze aanpak is dat je het helemaal kan voorbereiden. Dus je kan die bakjes al helemaal kant en klaar maken, in de koelkast zetten met de balletjes er al ingedrukt. Dus je hoeft echt alleen die vorm uit de koelkast te halen. Die zeg maar muffin vorm of whatever je gebruikt.
Absoluut, ja.
En die zet je in de oven. En vervolgens trek je een kanelletje van de crème fraîche met matcha. En dat is het. Het is twee handelingen.
Ja, en dus dat kan je gewoon prima een dag van tevoren doen. En dan helemaal klaarmaken, wel even afdekken. En die crème fraîche is ook mooier te krijgen als die echt heel goed koud is. Ja. Dus, en dan wordt ook die matcha, die trekt er goed in. Die kan er misschien een wat... Dat ken je misschien wel of als je die thee drinkt. Dat kan ook iets soort van...
Ja, korrelig
of poederig. Kalkig hebben. Ja, dat verdwijnt helemaal als je een dag van tevoren doet.
Ja, dus... Nog een reden om het goed voor te bereiden.
En echt zeker doen. Het is een crowdpleaser. Die miso kan je natuurlijk uitlaten als je het ingewikkeld vindt. Dan is het gerecht gewoon nog prima te doen. Maar ik zou het zeker proberen, want dat maakt het net even ietsje spannender.
Iets spannender. Over spannend gesproken. Xavier, wat maakt het spannend in het glas bij het dessert?
Wat maakt het spannend?
Ja.
Nou,
een goed glas wijn helpt daarbij.
Heb je wat spannend?
Ja. Nou, maar de combinatie maakt het natuurlijk spannend met dit gerecht. Dus aan de ene kant is het bijna een inkopper, een no-brainer... om bij deze chocola dus te kiezen voor een zoete wijn op basis van Grenache.
Ja.
En daar hebben we er ook twee van uitgekozen. De Banyuls, die we al helemaal aan het begin bespraken.
Ja, ik zie hem helemaal samen gaan.
Ja, ik ook.
Ik denk het ook.
Ja.
Maar... toch zou mijn eigen persoonlijke keuze uitgaan naar de Grenat van Domaine des Escaravailles uit de zuidelijke Rhône.
Ja?
En ten eerste een prachtige producent en alles wat deze man maakt is prachtig wit, rood, maar ook zijn zoete wijnen. En ik doe dat eigenlijk, en want dat is toch wat de complexiteit in de combinatie, die wordt gegeven door die matcha. En daar denk ik dat het bloemige, het florale karakter van die Escaravailles dat heel mooi op gaan pakken.
Ja.
En dan is het ook nog eens zo dat hij is ietsje transparanter in kleur en ietsje lichter en ietsje minder intens dan de Banyuls. Dus de wijn heeft een bepaalde luchtigheid en ik denk dat de Moelleux, die gaat met beide wijnen prachtig, maar in combinatie met die matcha... zou ik dan, denk ik, dat die Escaravailles iets heel spannends gaat doen. Vanwege dat florale karakter in die wijn.
Ja, en ik vind wel, want dessertwijnen is altijd wel zo'n knaller aan het einde. En soms te veel, te zoet. En als hij inderdaad nog lichter is dan we net hebben geproefd. Kan me heel goed voorstellen. Interessant hoor.
Ja, ja. En kan ook goed bij het kaasplankje trouwens.
En hij kan ook goed. Jullie hadden het over het kaasplankje. Kaasplankje en wijn, dat is natuurlijk altijd een hele lastige.
Ja, ja zeker. Ja.
Want mensen die... de port die gaat ook altijd wel trouwens lekker. Al zou ik dan voor een meer geoxideerde stijl kiezen. Dus niet een ruby of een late bottled vintage. Maar ik zou denk ik eerder een tawny doen. Maar ja... 70-80% van de kazen die gaan het mooist met witte wijn samen. Dat weten heel veel mensen niet. Dus wat dat betreft is het altijd lekker om nog wat van die witte wijn van het voorgerecht over te hebben. En die gewoon weer dan opnieuw in je glas te schenken. Ja, ja.
Of misschien een kaasplankje voor aan het begin. Als iedereen langzamerhand met honger aankomt lopen. Hè, dan stil je dat ook een beetje.
Ja. Of op zijn Engels een kaasplankje voor de open haard.
Jij begint er zelf over.
Er is in ieder geval plaats voor een kaasplankje.
Ja.
En we hebben daarover, dat zei je net al Jeroen, een hele aflevering gemaakt.
Ja.
En daar was ook al een van de tippen van Lieve en Joppe. Is gewoon 's avonds na het diner nog even lekker een beetje kaas eten.
Heerlijk.
Met wijntje erbij. Heerlijk. Helemaal top.
Ja, deze wijn trouwens, die wordt ook weer op de portachtige manier gemaakt. Eigenlijk alle drie de wijnen die we hier hebben uitgekozen.
Ja, okay.
Dus ze worden allemaal gemuteerd. En deze is op een wat lager alcohol, dus 16,5%.
Die je zou kiezen, die goed bij die matcha past.
Die Escaravailles. Ja, en dat is ook wel lekker. Niet te hoog in het alcohol.
Nou, Ik hoop dat de luisteraar dat gevoel nu ook heeft. Wij zijn heel enthousiast over dit menu. Ook omdat het zoveel variaties en mogelijkheden heeft. En ook met de wijnen, wat we nu gehoord hebben. Jeroen, zou jij nog even willen samenvatten en ook de sleutel willen delen tot een geslaagd kerstdiner?
Ja, we hebben het al een aantal keer gezegd, maar de essentie is natuurlijk een slimme menuopbouw. Elke gang doordenken en gedetailleerde voorbereidingen. Dat zijn de dingen die je gewoon moet doen, die ervoor zorgen dat dat je door een beetje werk aan de voorkant zorgt dat je heel weinig stress hebt op de avond zelf.
Ja, en wat Jeroen net zegt, dat geldt natuurlijk ook voor de wijnen. Die moeten we ook goed voorbereiden. En ik hoorde al zeggen van er moet voldoende plek in de koelkast zijn voor al het eten. Maar ook de wijn moet natuurlijk ook op goede temperatuur zijn.
Ja.
En nou zitten we natuurlijk in de winter. Dus als je de mogelijkheid hebt, kan je natuurlijk ook de fles buiten zetten, de witte wijn. En waar we ook op moeten letten, als de open haard lekker brandt. En we hebben allemaal de verwarming wat zachter in deze tijden, maar misschien op kerstavond.
En rood? Want
daar moeten we zorgen dat die niet te warm is.
Nee. Precies, ja.
Dus die zou ik ook gewoon eventjes buiten of in de koelkast zetten. Want die willen we gewoon eigenlijk op 16 graden.
Dat is best cool, hè?
Ja, omdat hij op gaat warmen.
Ja.
En dat gaat vrij snel.
Ja.
Dus als je hem op 16 graden op tafel zet, binnen de kortste keren is hij in je glas op 17, 18 graden. En dat is lekker. Maar als die wijn op 20, 21 graden, dat is gewoon minder prettig drinken.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk heel snel het geval. Zeker als je de wijn in de keuken hebt staan en je hebt de oven aan. En je hebt andere
kaarsen
dingen,
branden.
Dan wordt hij heel snel heet. Ja, goed punt.
Ja, goed om op te letten.
Ja, heel goed.
Ik zou zeggen, je kan dus ons menu gebruiken plus de wijnsuggesties van Xavier. Maar vorig jaar hebben we een heel kerstmenu gemaakt wat gebaseerd is op wild. Dus daar kan je op de site zoeken naar die podcast en het menu daarbij. Het jaar daarvoor hebben we een battle gehad tussen Franse en Engelse menus. Dus de ene keer de kaas voor en de andere keer de kaas na het toetje.
Ja, we vertellen niet wie er heeft gewonnen.
Wie had er gewonnen?
Nee, dat vertellen we niet. Dat ben ik vergeten. Alle menus hebben... Alle menus hebben overigens bijpassende wijnen. En die staan er ook nog allemaal op. Dus daar kan je ook volledig mee uit de voeten.
Oké, maar ik zou zeggen, ga voor dit menu. Zullen we nog even samen doornemen, Jeroen?
Ja, dan beginnen we met met de amuse. Is een Zeeuwse oester gerold in gerookte zalm en shiso met een citrus soja dressing.
Of je vervangt de oester en de zalm voor een oesterswam gerold in wortel met dezelfde dressing.
Ja, dan het koude voorgerecht. Het is een salade van gepofte biet, geschaafde chogia biet en schorsenere chips met een sojakwartel eitje.
Het tussengerecht is een geflambeerde reuzengarnaal met een pittige limoenmayonaise en bieslook.
En voor de vega's of mensen die niet van garnaal houden, hebben we een geflambeerde schorseneer met diezelfde pittige limoenmayonaise en bieslook.
Het hoofdgerecht bestaat uit een gebraden eenderborst met een wilde paddenstoelenragout met dus een sojasaus erdoorheen en aardappelpuree met een geconfijte knoflook.
En voor de vegetariërs hebben we hier een knolselderijsteek met een paddenstoelenkorstje met diezelfde wilde paddenstoelenragout en de aardappelpuree met geconfijte knoflook.
En we sluiten het diner af met een dessert van moelleux van bittere chocolade en miso en daarop een matcha crème fraîche.
Ja, en we hebben dus bij alle gerechten hebben we verschillende wijnen geselecteerd en wijnarrangementen. In verschillende stijlen en verschillende prijsklassen. Xavier heeft er uitgebreid over verteld en die staan allemaal op de site.
Ja, en dan kan je dus ook voor een proefpakket kiezen. Jullie hebben een heel mooie twee proefpakketten gemaakt van de een en de ander. Die kan je bestellen ook tegen een goede prijs. Dat doe je dus, of je een link op onze site, dan kom je bij Okhuizen terecht. Of je kijkt in de Fineuse of op jullie website en kiest voor de alternatieven die er nog bij staan. Want dat dan in het blad staan er drie en de proefpakketten zijn er dus twee versies.
Ja, en Jonas en Jeroen, ik moet jullie echt enorm complimenteren met dit fantastische menu. Ik weet zeker dat in ieder geval de klant van Okhuizen hier heel blij mee zijn. En zich zullen laten inspireren. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, wat leuk. Dankjewel. En leuk dat je ons gevraagd hebt daarvoor. Ja,
en wij vonden het ook hartstikke leuk om te doen en dit met je team te bereiden. En ik denk dat dat ook echt een menu is. Wat ik zeg, ik ga het zelf maken. Dus dat says enough.
Ja. Ik ook. Ik ook.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement praten we door met Xavier Kat over wijnen en kerst. Hoe kies je die? Welke temperaturen? Et cetera, et cetera.
Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet.
En een speciale dank deze keer aan Xavier Kat en het hele team voor de wijntips en het leuke menu.
Het team bestaat uit Corian de Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkomp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.